Kijk, uiteindelijk heb ik het boek geschreven omdat ik bij heel veel organisaties kom. En heel veel verschillende organisaties. En of dat nou organisaties zijn die zich bezighouden met onderwijs of het besturen van lokale of grotere provinciale of landelijke overheden en grotere bedrijven. Dat je op enig moment een bepaalde dynamiek tegenkomt in zo'n organisatie die contraproductief is dan, voor vernieuwing en innovatie.
Ja.
En het simpele feit dat het nemen van risico een heel slecht businessmodel is binnen zo'n organisatie. En als je iets nieuws doet, dan hoort daar per definitie bij dat je risico neemt. Waarom ik denk dat het niet over onveiligheid gaat, maar over het onbekende. En waarom ik denk dat we meer in een soort van situatie die ik dan warlord heb genoemd. Maar dat mag je op allerlei manieren anders noemen. Kijk, in essentie gaat het erom dat je nieuwsgierig blijft. En de dingen om je heen blijft bevragen.
Ja.
Is dat ik denk dat het belangrijk is om een bepaalde werkwijze of een manier van leven te gaan hanteren die ervoor zorgt dat je niet van de ene onveiligheid in de andere onveiligheid gaat vallen.
Ja.
Omdat de dingen nou eenmaal zo snel aan het veranderen zijn. Dus die, mede door die technologische ontwikkelingen die heel snel gaan, veranderen de situaties binnen bedrijven en organisaties en dus voor de mensen hoe zij hun werk kunnen doen en ook de manier waarop ze dat beleven. En zich binnen zouden moeten ontwikkelen, verandert dus sneller.
Ja.
Er zijn natuurlijk mensen die dat ontkennen. Hè? En ik probeer in dat boek ook nog wat extra urgentie aan te geven, alleen als je dat nodig hebt, hè, achterin. Maar ja, als je dat ontkent, dan denk ik dat het goed is om te zien hoe de levenscyclus van organisaties achteruit is gegaan de afgelopen 50 jaar.
Ja.
En hoe de veranderingen zich vooral op digitaal opzicht natuurlijk aan het ontwikkelen zijn. Dus
Ja.
voor mij is het veel meer een staat van zijn. Hè? En ik heb het natuurlijk in een cirkel om het in een soort van, om zeg maar chaos en orde in een soort van tijd neer te zetten. Hè?
Ja.
Omdat namelijk een situatie in ontwikkeling, een organisatie in ontwikkeling of een mens in ontwikkeling, het is natuurlijk niet een lineair proces. Het is ook geen synchroon proces. Het is ook niet steeds hetzelfde, het is steeds anders.
Ja.
Dus je hebt daar uiteraard heb je verschillende stadia. Idealiter zou je iedere keer in een soort van ideale status van flow zijn, waarin je en nieuwsgierig bent en voldoende zeker bent van jezelf en je omgeving en van wat je wel of niet weet, dat je bewust bekwaam en ook bewust onbekwaam bent. Dus ideaal, idealiter, is dat zo? Maar ja,
Ja.
dat is natuurlijk niet waar. Dat is
Nee.
natuurlijk niet hoe de werkelijkheid in elkaar zit.
Nee. Nee.
En dan gaan we dus, zoeken we continu in die orde naar dat comfort. En dat vinden we natuurlijk op enig moment ook.
Ja.
Alleen als dat comfort ervoor zorgt dat je de volgende bedreiging, crisis of verandering niet aan ziet komen, er niet op kan handelen en ook niet op voorbereid bent, ja, dan is het denk ik gewoon niet goed.
Nee. Je zegt dat het is onveiligheid is geen goed businessmodel.
Nou, innovatie is over het algemeen niet zo'n heel best businessmodel.
Nee.
De meeste organisaties hebben een mond vol van innovatie, maar ze creëren geen cultuur waarbinnen dat kan gedijen.
Nee.
Omdat je aan het eind van het jaar toch op je KPI's afgerekend wordt.
Ja.
Of met een manager zit die uiteindelijk zelf afgerekend wordt. Niet op een onduidelijk wazig idee waar misschien ooit wat uit kan komen. Maar op hoe vandaag en het afgelopen jaar de business is gerund.
Ja.
En dat is logisch, hè? Dat is logisch. Dat is hoe we de boel hebben ingeregeld. Dus het is
Ja.
niet meer dan normaal dat mensen, als je ze afrekent daarop, dat ze ook het gedrag gaan vertonen wat erbij hoort. Dus dat
Ja.
is, ik, ja, hè? Maar dus voor mij hoort juist veiligheid heel erg bij innovatie. Dus dat klinkt heel gek en dat is een paradox, maar dat zijn natuurlijk de meeste grote dingen zijn paradoxen.
Ja.
Je hebt veiligheid nodig om het onbekende in te kunnen gaan. Je hebt veiligheid nodig om iets nieuws te kunnen doen. Als alles in je leven tegelijkertijd verandert, dan ga je terug naar de dingen die je wel weet.
Ja.
Dan ga je terug naar gedrag wat in basis in jou zit. Dus als je iets nieuws wil proberen, en dit gaat natuurlijk over menselijk gedrag, als je iets nieuws wil proberen, je wil mensen aanzetten tot spannende dingen doen, waarvan ze de uitkomst nog niet weten, dan zul je op zijn minst, en ik denk dat daar een sociaal of een kader voor nodig is binnen een organisatie, die de voldoende veiligheid geeft om te zeggen, hey, weet je, wij vinden het goed dat je daar nu mee gaat spelen. En als je valt, dan tillen we je gewoon weer op.
Ja.
Dan gaan we weer verder. En dus gek genoeg heb je een bepaalde veiligheid nodig om onveilige dingen te gaan doen.
Ja. En hoe kun je dat als organisatie creëren?
Dat is enorm moeilijk. Kijk. Gekscherend was mijn oplossing altijd opdoeken en opnieuw beginnen. Maar dat was. Maar heel veel mensen, meestal toch, hadden wat moeite om dat in praktijk te brengen. Maar op grote schaal zie je dat dat gebeurt. Als een organisatie te groot is en een cultuur te dominant is om in essentie te veranderen. Want dit gaat natuurlijk echt over. Over dit grijpt in op de kernwaarden van een organisatie en op de normen en waarden waarop je samen je werk probeert te doen. En daarom lukt het meestal niet van binnenuit. Ja, dat is niet zo'n leuke boodschap, maar meestal lukt het niet van binnenuit.
Nee.
Dus je hebt of een magistrale interventie nodig. En die kan in de vorm van een crisis zijn. Hè? Ja, dus daar staat in het boek Never Waste a Good Crisis.
Ja.
Dus als je hem dan toch hebt, nou, dan is dat het moment om te kijken of je fundamenteel iets kan veranderen in wat je wil zien in je organisatie. Hè? Hoe je dus gewenst gedrag makkelijker kan maken, want dat is wat we moeten doen. Hè? Dus je kan mensen forceren om iets te doen en dat is geen duurzaam model. Op heel veel manieren is dat geen duurzaam model.
Nee.
Je kan beter proberen om gewenst gedrag gemakkelijk te maken. Dus zorgen dat je zeg maar een waarderingssysteem opbouwt. En dat gaat niet alleen over geld. Hè. Dat gaat volgens mij juist over een heleboel andere dingen. Het gaat juist over waardering. Het gaat juist over vertrouwen en over taakautonomiteit. Dat ik jou voldoende vertrouw dat jij jouw taak mag doen.
Ja.
En dat ik me daar niet mee ga bemoeien met het hoe. Ik ga me wel bemoeien met het wat en waarom en waar naartoe. Maar ik ga me niet zo heel erg bemoeien met het hoe. Ja, behalve als je dingen doet die niet mag. Maar en zo'n cultuur opbouwen in een organisatie die, zeg maar, eigenlijk gebeurt het al vanaf 100 man natuurlijk. En dan hebben we het over organisaties van 1000, 2000 tot aan de grootste organisatie in Nederland. 60, 65.000 man de politie in Nederland.
Ja.
Dan kan dat bijna alleen maar door, parallele systemen op te bouwen. Dus door buiten het systeem om te gaan.
Mm-hmm.
Kijk, in Amerika hè, hebben ze daar dan de cannibal, hè, noemen ze dat.
Of ik dat ja, boek ook gelezen, ja.
Ja. En daar realiseren zich een aantal organisaties zich al langer dat op het moment dat er iets heel nieuws is, wat in potentie zo ontwrichtend kan zijn, dat er ook binnen de cultuur en de hiërarchie en de machtsposities van een organisatie heel veel kan gebeuren. Waardoor er meer dynamiek is die iets tegenwerkt dan die het motiveert. Hè? Nou, dan gaan we dus weer gewenst gedrag, dynamiek binnen een organisatie. Dat het waarschijnlijk geen kans krijgt om te overleven. Dan dus, zeggen ze dus ook tegen die hele briljante, vaak gedreven jonge mensen. Hè? Want als ze in jouw klok al wat verderop zitten, dan gebeurt het regelmatig dat mensen geïnfecteerd zijn door andere normen en waarden die veel meer politiek van aard zijn, waardoor ze ander gedrag gaan vertonen. En niet meer zo heel erg activistisch dus dit is ook niet bewust, maar ook onbewust. Dus overlevingsmechanisme.
Ja. Ja.
Dus dan zeggen ze, nou, oké, ga maar buiten die organisatie een entiteit oprichten met als één doel. En dat is ons opeten als organisatie. Dus ons overbodig maken.
Ja.
En dan kun je zeggen, ja, maar waarom lukt dat? Dat moet dan toch ook binnen een grote organisatie kunnen. Hè? We moeten een start-up cultuur in onze organisatie creëren. Hè? Dus we zetten twee zitzakken in de kantine en we zetten een, een, een voetbalspel neer. En we gaan ook op vrijdagmiddag tegen de mensen zeggen dat ze iets anders mogen doen
Ja.
dan waar ze voor aangenomen zijn. Wat ze natuurlijk niet gaan doen, want ze zijn te druk geweest met overleg
Ja.
de hele week. Dus ze gaan dan maar gewoon echt hun werk doen, waarschijnlijk.
Ja, ja.
Dus je wil helemaal uit die dynamiek. En dat zie je dus
Ja.
in extreme gevallen gebeuren bij grotere organisaties in Amerika. Dat ze gewoon zeggen, oké, we gaan het apart neerzetten en
Ja.
een hele eigen cultuur vanaf het begin kweken. Je ziet het ook bij de beroemde grotere organisaties, de techbedrijven, wat vroeger natuurlijk de gedroomde startups waren als Google en Facebook. Ja, dat is natuurlijk die cultuur, die is er al lang niet meer. Google nog een beetje. Facebook, dat kunnen we bewijs van zien dat er eigenlijk een vrij monocultuur is die door Zuckerberg over het algemeen gedicteerd wordt. En die is denk ik niet per se heel goed. Maar bij Google zie je ook dat de meeste innovaties van de afgelopen 8 jaar zijn gewoon aangekocht.
Ja.
Is bijna niet meer intern ontwikkeld.
Nee.
En dan heb je het dus over organisaties. Dus hebben we het over Apple, over Google, Facebook, die per definitie een cultuur hebben van disruptie en innovatie.
Ja.
Dus daar gebeurt het natuurlijk nog wel een beetje. Dus kun je nagaan, daar is het moeilijk.
Ja.
En hoe willen wij het dan doen
ja.
in een organisatie die eigenlijk opgebouwd is om zo lang mogelijk ongeveer hetzelfde te doen,
ja.
tegen zo laag mogelijk kosten, met zo min mogelijk risico.
Ja.
Nou, dan ben je er.
Ja.
Het wordt lastig, hè? Nou.
Ja. Wat kun je daar als... ik ben loopbaancoach, dus ik begeleid vooral individuen. Wat kun je daar als individu mee in de wereld die je beschrijft?
Ik grijp even terug op het boek, hè? Want
ja.
we hebben het toch een beetje over.
Ja.
En dan kom ik... Je kan het boek op twee manieren lezen. Je kan het lezen als een managementboek. Je kan het ook lezen als een zelfontwikkelingsboek.
Ja.
En ik geloof dat er eigenlijk stiekem, wat mij betreft, iets meer kracht in het zelfontwikkelingsstuk zit. Want ik roep eigenlijk de hele tijd op om je eigen verantwoordelijkheid over je leven te nemen.
Ja.
Nee? Dus eigenlijk de hele tijd zeg ik, het is jouw leven. Dit is hoe de wereld om jou in elkaar zit. En jij kan iedere keer een beslissing nemen om daar op een andere manier mee om te gaan.
Ja.
En dan kunnen mensen zeggen, ja, dat is makkelijk voor jou om dat te zeggen, want jij bent hier net. Oh, dat is helemaal niet makkelijk, want ik heb heel veel hele nare dingen meegemaakt.
Ja.
Waardoor ik op allerlei manieren uit een baan ben gegaan, een faillissement heb meegemaakt, ziektes heb meegemaakt. Waardoor ik gedwongen ben om uit veilige omstandigheden weg te gaan en opnieuw te moeten beginnen.
Ja.
De essentie is dat die verantwoordelijkheid bij jezelf ligt.
Mm-hmm.
Dat is de essentie van het hele ding. Als jij wil veranderen, als jij wil dat de omgeving verandert, hè? Be the change you want to see.
Ja.
En vanmorgen hoorde ik nog een hele mooie in een podcast. It's easier to change yourself than to change the world.
Mm-hmm.
And the best way to change the world is by starting to change yourself.
Ja. Ja.
Alleen het probleem is natuurlijk dat we... Dus ik ga hem even iets verdiepen.
Ja.
Want dit is makkelijk om te zeggen, maar ik wil hem ook verdiepen naar op organisatorisch niveau.
Mm-hmm.
Of op een... ik kom op... Ik zeg niet dat veel mensen daar last van hebben, maar ik zie wel dat mensen een beveiligingsmechanismes hebben om niet te hoeven veranderen. En dat is logisch, omdat we namelijk gewoon zo... Vanuit ons DNA zijn we helemaal niet gebouwd om de hele tijd te veranderen. Ik bedoel, we zijn gebouwd om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen. En zoveel mogelijk spullen te verzamelen, waardoor we kunnen overleven. Omdat we vroeger schaarste hadden.
Ja.
Dat is ook een van de redenen waarom we zoveel spulletjes die we niet nodig hebben, volgens mij, verzamelen. Dus we hebben beveiligingsmechanismes om onze comfortabele situatie niet te hoeven veranderen. En waarbij het een psychologisch effect kan zijn, is dat mensen zeggen, ja... De situatie waar ik in zit, die kan ik niet veranderen, want mijn baas doet dit. Of ik kan mijn situatie niet veranderen, want het bedrijfsprotocol zegt zus. Of ik kan mijn situatie niet veranderen, want de wet zegt dat dit zo moet gebeuren.
Ja.
Of ik kan niet veranderen omdat, nou, weet ik veel wat. 100.000 redenen. En dat, hoe groter je organisatie en hoe sterker de hiërarchie is, hoe beter dit systeem werkt.
Ja.
Dus, en dan gaan we regels verzinnen. Dus, hè, want oké, ja, we willen toch dat mensen zich op een bepaalde manier gaan gedragen. Dus we gaan dat via regels. Dus hoe kun je daar zelf aan te ontsnappen? Eén. Dus kijk wat jij echt wil. Wat is jouw eigen... Nou, laat ik het zo zeggen. Kun je er achter komen waar je gelukkig van wordt in je werk? Of überhaupt in het leven?
Mm-hmm.
En heel vaak zijn er andere dingen in het leven waar mensen gelukkig van worden die niet zoveel met hun werk te maken hebben.
Ja.
Is er een mogelijkheid dat die dingen waar je gelukkig van wordt, dat je die kan integreren in je werk?
Mm-hmm.
Of dat je werk kan gaan doen waar die dingen in zitten?
Ja.
Voel je je ongelukkig binnen je werk? Heb je het gevoel dat er geen potentie is om die dingen te integreren waar je gelukkig van wordt in je werk? En zie je ook niet de mogelijkheden met de mensen om je heen om dat te realiseren? Dan moet je weggaan.
Heel duidelijk.
Ja, dan moet je wat anders gaan doen.
Ja.
Dus en dan kun je gaan wachten tot iemand anders dat voor je gaat regelen.
Ja.
Maar volgens mij ben je zelf daar verantwoordelijk voor.
Ja,
ja, maar ik heb een hypotheek. Ja, klopt.
Ja. Hoe heb jij dat gedaan, Peter, als je terugkijkt?
Ga ik zo vertellen.
Oké.
Twee, als jij in een situatie zit waarin je het gevoel hebt dat je dingen kan veranderen, maar dat het moeilijk is om mensen mee te krijgen, dan zijn er een paar positieve wapens die je kan gebruiken. Dus één, ongebreideld enthousiasme. Het is verdomd moeilijk om iemand die enthousiast is af te remmen. Twee, focus je op de mensen die er ook zin in hebben. En niet op de mensen die er geen zin in hebben.
Ja.
Dit is een hele vreemde dynamiek, zul jij misschien als loopbaancoach zien. Ik spreek heel veel mensen die zich bezighouden met organisatiekunde, organisatiepsychologen, HR-mensen. De dynamiek die ik zie is dat de aandacht gaat naar de mensen die er geen zin in hebben binnen een organisatie.
Ja.
Dat is een beetje gek.
Ja, helemaal mee eens.
Ja?
Ja.
Ongeveer, er zijn discussies over 20-30% nodig om een grote beweging te veranderen binnen een organisatie. Dus als jij met 100 mensen werkt en je hebt 20, 25 mensen aan je zijde, dan kan het.
Ja.
Je hebt wel doel nodig, visie. Visie hoe het wel zou kunnen, want anders gaan mensen niet met je mee. Ja? Als je alleen maar zegt, het gaat hier niet goed, dan zul je heel veel mensen meekrijgen. Maar dat zijn waarschijnlijk niet de mensen die met jou iets nieuws gaan creëren. Dat zijn de mensen die heel erg goed zijn in te zeggen wat er niet goed gaat.
Ja.
Op het moment dat je mensen om je heen kan vinden, omdat je een visie hebt van, hey, verrek, volgens mij kunnen de dingen beter. En ik heb ook nog een idee hoe dat zou kunnen. Maar daar moeten we misschien met elkaar wel over praten en een paar dingen ter discussie stellen zoals we die nu hebben gedaan.
Ja.
Dan krijg je een andere dynamiek. Dan krijg je volgens mij veel meer een creërende dynamiek. Dus dat is wat je zelf kan doen. Ja? Heb je daar geen tijd voor? Dan is het niet belangrijk genoeg voor je, blijkbaar. Vind je het echt heel belangrijk? Dan maak je er tijd voor. Dan ga je niet bij die volgende nutteloze vergadering zitten, omdat jij denkt dat als je erbij zit, dat misschien iets gezegd wordt wat jij niet had mogen missen, omdat het jou iets in jouw politieke machtsverhouding binnen die organisatie doet. Als je dat soort dingen belangrijk vindt, dan ben je met de verkeerde dingen bezig. Of je zit op een plek waar je voldoende comfort hebt om je daarmee bezig te houden en niet te creëren. Mag ook, hè? Maar dan kan ik je niet helpen. Dus dat is volgens mij twee. Ik focus je op datgene wat wel kan en de mensen die dat ook willen. Dus die intentie hebben om te veranderen. Blijf enthousiast. Vier, alle kleine succesjes die je vindt. En probeer een soort van ecosysteempje om je heen te bouwen, zeg maar. Binnen de organisatie, buiten de organisatie, van mensen die jou met positieve energie voeden en met goede ideeën waar je dingen mee kan doen. En dat gaat wat mij betreft dwars door alle hiërarchie van de bestaande organisatie heen. Het is volgens mij een misvatting dat mensen denken dat iedere verandering alleen maar aan de top kan beginnen. Ja, natuurlijk, als je iemand aan de top hebt die sowieso niks wil, dan wordt het heel lastig. Als die al het mandaat heeft, moet je je afvragen of je bij de goede organisatie zit. Die toekomstbestendig is. Want ik geloof niet in organisaties waar één iemand bepaalt hoe de toekomst in elkaar zit. Want dat kan iemand namelijk helemaal niet. Dus creëer door alle hiërarchie heen een netwerk. Door alle verschillende lagen van een organisatie heen. Niet op functie of op rol of op beleidsgebied of op of op wat dan ook. Dus of het nou een afdeling is, maakt me niet uit. Het gaat over mensen die bereid zijn om hun energie en hun creativiteit in te zetten om de juiste beweging voor elkaar te krijgen. Nou, die moet je zien te mobiliseren en te enthousiasmeren. Hoe heb ik dat gedaan? Ik zou nu net kunnen doen alsof ik vanaf het begin daar een heel strak omlijnd en een goede strategie, een plan voor had en een goede strategie, maar dat is natuurlijk niet waar. Zoals de meeste mensen kom ik er, ben ik er langzamerhand achter gekomen hoe dingen wel of niet werken. Om daarachter te komen moet je eerst begrijpen wie je zelf bent en wat jouw positie is in de wereld en hoe jij het liefst zou willen dat die positie eruit zou zien. Dat is natuurlijk dat pad is voor iedereen anders.
Ja.
Voor mij is dat natuurlijk een vallen en opstaan pad geweest. Maar ik denk dat in essentie. Kijk, ik ben doordat ik door mijn ziekte, doordat ik klinische depressies heb. Ik zeg heb, maar het is eigenlijk al heel lang geleden, want ik heb daar een hele goede manier gevonden om daarmee om te gaan en dat ook te vermijden. Wat overigens heel duidelijk een onderdeel is van de manier waarop ik mijn leven inricht. En wat ook weer een onderdeel is van hoe ik mijn professionele leven inricht. En, want alles is natuurlijk verweven, hè?
Ja.
En mensen zeggen, ja, ik heb een professioneel leven en ik heb een privéleven. Die twee dingen hou ik gescheiden. Oké, stop kidding yourself. Dus jij ligt nooit in bed na te denken over je werk of zo. Oké, bijzonder.
Ja.
En je geeft privé ook niet het geld uit wat je professioneel hebt verdiend. Kijk, ik ben natuurlijk op een gegeven moment gedwongen door die ziekte om mezelf iedere keer opnieuw uit te vinden. En dat gun ik helemaal niemand. Dat heeft mij er in ieder geval bij mij voor gezorgd dat ik een heel weerbaar persoon ben geworden. Die er ook, die niet alleen niet erg vindt om zichzelf opnieuw uit te vinden, maar die er zelfs bijna een sport van maakt om dat te doen. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben ertoe gedwongen. Dus die urgentie, de crisis, heeft zich bij mij echt aangedrongen. En ik moest daar iets mee. En, dat is en hoe ben ik daarmee omgegaan? Ja, dat is een combinatie van. Kijk, uiteindelijk is het allemaal bewustwording. Ben je bewust van jezelf en de wereld om je heen? Dat is natuurlijk het hele ding.
Ja.
Dan is het, heb ik gemerkt, vooral dingen doen. Dus, oh, wil je. Wil je rustiger in je hoofd worden en beter om kunnen gaan met de nadelen die je ervaart. En heel veel mensen zeggen dat het goed is om te gaan mediteren. Dan is het misschien een goed idee om dat te gaan doen. Of als je 3 of 4 of 5 verschillende paden hebt, gaan ze dan allemaal onderzoeken. En zo heb ik natuurlijk met mensen gepraat en medicatie en trainingen gevolgd en ben ik erachter gekomen dat een combinatie van yoga en af en toe stilzitten en op je ademhaling letten, of wat voor vorm van mindfulness dan ook, gecombineerd met krachttraining, voldoende beweging, tot aan het slikken van visolie, vitamines, mijn slaapgedrag in de gaten houden en dergelijke dingen, ertoe leiden dat ik een beeld krijg in hoe mijn energiehuishouding eruit ziet. En hoe ik, wanneer ik wel of niet daarbij kan presteren. Ja, hoe kom je erachter? Ja, puur door het allemaal te doen.
Ja.
En dat is natuurlijk het hele ding, hè? Dus dat is ook het hele ding wat je als ondernemer denk ik definieert, is dat je dingen onderneemt.
Ja.
En dat je dingen niet onderneemt omdat ze bewezen zijn dat ze werken, maar omdat je dingen onderneemt omdat je wil weten dat ze voor jou werken.
Ja.
Of omdat je dingen onderneemt omdat je denkt dat het beter kan. Of dat is meestal zo. En daar hoef je niet per se ondernemer voor te zijn, hè?
Nee.
Ik ken heel veel mensen die op allerlei posities zitten die heel erg ondernemend gedrag vertonen.
Ja.
En die geen ondernemer zijn. En zo ken ik ook ondernemers waarvan ik zeg van nou, ik vraag me eigenlijk af of dat een ondernemer is of dat het iemand is die toevallig in een positie terecht is gekomen waarin het handig is dat de geldstroom niet via een loonstrookje gaat.
Ja.
Daar heb ik geen oordeel over. Ik bedoel, Ik zal het laatste zijn om te zeggen van laat ons allemaal gedragen zoals Peter Ross, want dan wordt het echt puinhoop.
Niet iedere ondernemer heeft ondernemend gedrag.
Nee. Ja. Ja. En dat is in essentie is dus het kijk, als ik erover nadenk, dan is de bereidheid om mensen zeggen wel eens, ja, oké, maar je bent bereid om alles op te geven wat je hebt. Nee. Nee. Want als je je realiseert dat alles wat je hebt, dat is wat je zelf bent, dan hoef je dus ook niks op te geven om te veranderen. En dat is natuurlijk de essentie van dat hele ding. Ja, ik vond het ook leuk om een hele mooie auto te hebben. En dat heb ik ook een paar keer gedaan. En ja. Is het in essentie van toegevoegde waarde op mijn leven? Nee, ik zat er bijna nooit in. En op het moment dat je bewust wordt dat je een bepaalde meerwaarde of status ontleent aan wie je zelf bent door erin te stappen, dat is wel het moment dat je moet denken van, oh, dat is misschien een beetje gek. Neem niet weg dat ik echt, ik ben gek op mooie auto's en ik hou van mooie spullen en joh, echt, ook daar geen waardeoordeel over, als je er maar bewust mee omgaat. Maar op het moment dat soort dingen belangrijker worden dan je eigen geluk en wie je bent en wat je doet, dan weet je zeker dat je geen risico gaat nemen om in ieder geval in je werk of in je werkzame leven of de manier waarop je je leven inricht professioneel, om daar risico in te nemen.
Ja.
Want je zit er te diep in.
Ja.
Ja. En dat is denk ik, als je, inspirerende ondernemers. Hè? Bijvoorbeeld, ik vind Elon Musk bijvoorbeeld een hele inspirerende ondernemer.
Mm-hmm.
En natuurlijk heeft die man ook vast wel wat steekjes los. Maar die man heeft bewezen meerdere keren alles op het spel gezet om iets anders te gaan doen. Hij heeft bewezen zijn fortuin. En zijn geloofwaardigheid en alles meerdere keren op het spel gezet, omdat hij een hele andere endgame wil spelen. Hij heeft daar echt een visie over. En omdat hij bereid is om dat te doen, dat maakt hem volgens mij zo anders en zo veel sneller dan anderen. Los van dat hij heel slim is en dat hij visie heeft en noem maar op. Ik kwam net even op een gedachte die wat meer naar de essentie van je vraag toe leidt. Ja, ik denk dat dit is. Ik hoor wel eens, het is nu heel populair om te roepen van je moet fouten maken binnen organisaties. We hebben failure nights en we hebben, noem maar op, en fuck up nights. En, ja, je moet fouten maken. Nee. Nee, zeker niet. Maar je moet wel de bereidheid hebben om fouten te maken. Mm-hmm. En dat zijn twee hele verschillende dingen.
Ja.
En nu gebeurt het wel eens, hè, want we gaan dan zo'n fouten ding maken, gaan we dan populair maken, dan gaan we dat binnen een organisatie institutionaliseren. En als iemand dan 3 fouten heeft gemaakt, dan is hij blijkbaar heel innovatief. Kijk, zeker, cool, hij heeft 3 fouten gemaakt. Ik heb veel liever iemand die geen fouten maakt, maar wel bereid is om de status quo te bevragen en aan te vallen. En dat ongeacht de hiërarchische positie en hoe de politiek loopt. Dat is toch de essentie? Dat is toch waar het om gaat? Dan kom je toch verder?
Ja.
Dus het gaat over gedrag, het gaat over bewustzijn, het gaat over allerbelangrijkste, denk ik, liefde. Liefde voor wie je zelf bent, liefde voor het leven en liefde wat je eigenlijk wil doen. Ja. En je proberen te realiseren in hoeverre jij jouw eigen ontwikkeling en liefde in de weg staat met datgene wat je iedere dag blijkbaar moet doen om je geld te verdienen. Hoe ver ben je bereid om te gaan, om afscheid te nemen van die auto? Hoe ver ben je bereid om die vakantie niet te doen? Of hoe ver ben je bereid om het risico te nemen om alles quote te verliezen? Wat een, volgens mij in Nederland, een vrij relatief veilig begrip nog steeds is.
Ja. Is er een tussenweg? Je noemt Elon Musk. Je hebt zelf. Ben je bereid om risico's te nemen en alle materie in ieder geval los te laten? Ik heb veel te maken en misschien hoor ik er zelf ook wel toe met mensen die iets minder risico nemen, maar wel op zoek zijn naar een stukje voldoening. Dus hoe kun je, heb jij een advies voor?
Ja, ik hoor wat je zegt. Kijk, ik praat natuurlijk nu in extreem en het is geen knop die aan en uit gaat.
Nee.
Maar ik weet niet, ik ben even aan het kijken of ik mijn eigen boek bij de hand heb.
Ik heb hem hier. Weet je, een bladzijde.
Ja, de eerste quote die erin staat op bladzijde 3. Vrijheid zonder discipline is chaos.
Ja.
Volgens mij. Vrijheid zonder discipline chaos, is chaos. Discipline ja. zonder vrijheid is tirannie.
Ja.
En vrijheid met discipline is vrede.
Ja.
Zo is die, hè?
Ja. Stefan Woodstock.
Nou ja, dat,
okay.
Toen ik een boek aan het schrijven was, ben ik een paar dagen op Woodstock in Bloemendaal geweest. En daar heb ik onder andere de eigenaar gesproken over. Dat hele stuk is gesneuveld in het boek, maar dit heb ik wel. heeft het wel overleefd.
Ja.
Het is niet van hem overigens.
Okay.
Maar kon niet achterhalen van wie het wel is.
Nee,
maar
nee.
Voor mij is het zo, is dit een. Ik zal je uitleggen waarom er zoveel essentie in zit.
Ja.
Als ik praat in dit soort grote woorden, hè, dan doe ik dat meestal omdat het is een soort weegschaal. Waarvan ik denk, ja, er is te veel van dit. Dus ik ga maar een beetje heel hard drukken hier. Dan gebeurt er een beetje dit.
Ja.
En wat jij nu doet, en dat is heel goed, dat je die vraag stelt, is dat daardoor wel eens mensen denken, oh ja, nou, dat is niet voor mij.
Mm-hmm.
Hè?
Klopt.
Oh, dus blijkbaar moet het allemaal zonder regels.
Ja.
Nee, of blijkbaar moet het allemaal helemaal anders. Nee, geloof ik ook niet in.
Blijkbaar moet ik bij die 1% horen. En als ik daar niet toe behoor, moet ik gewoon blijven zitten waar ik zit. En dat is juist inderdaad waarom.
Ja, en dat is juist waarom. En dat is precies wat ik niet wil. Maar wat ik denk is dat je dat voor iedereen is dit anders.
Ja.
Ik neem niet de hele dag risico's. Ik doe niet iedere dag iets anders. Nee, ik zorg ervoor. Dus vrijheid met discipline is vrede. Ik zorg ervoor dat ik een systeem in mijn leven heb. Waarbij ik een aantal dingen, waarvan ik zeker weet dat die belangrijk zijn, voor mij zijn en dat ik die moet doen, die doe ik. En ook niet altijd. En daar wijk ik ook wel eens vanaf. Ik ben ook gewoon een mens. Ik hou het ook niet altijd vol. Maar ik probeer het iedere keer wel om dat ritme te hebben en op te staan, op tijd op te staan. Dat is een van de belangrijkste dingen voor mensen die de neiging hebben om om depressief te kunnen worden, is om ritme te hebben, op te staan. En ik ga dus morgen sporten, omdat ik weet dat als het 's avonds is, dan zijn er genoeg andere dingen waardoor ik misschien denk van laat maar zitten.
Ja.
Ik moet een aantal dingen van mezelf doen, werkgerelateerd als het gaat over. Dat was met het boek schrijven bijvoorbeeld.
Ja,
en zo zijn er dus een aantal dingen die bij mij best wel strak geregeld zijn.
Ja.
Dus ik doe aan intermittent fasting. Dus ik eet mijn maaltijden door de week tussen zeg maar 10:30, 11 uur en 7 uur. En de andere 16 uur vast ik. Want dat is goed voor mijn energieuithouding. Dus als je mijn leven aan de ene kant bekijkt, zou je kunnen zeggen, jeetje, dat is een soort van control freak die zijn slaap bijhoudt en zijn stappen en zijn calorieën en zijn gemoedstoestand en weekly reviews doet op wat hij die week heeft gedaan en wat hij volgende week anders wil. Klopt allemaal, is allemaal waar. Als je dan die kant bekijkt, is dat zo. En dat kader, dat geeft mij dus voldoende zekerheid en veiligheid om binnen al die andere tijd die overblijft allerlei andere dingen te doen.
Ja.
Nou, die verhouding, die mag je zelf invullen.
Ja.
Dus als dat betekent dat je iemand bent die herkent van zichzelf dat hij het moeilijk vindt om nieuwe dingen te doen, dan zou mijn eerste advies zijn, ga niet meteen uit een vliegtuig springen, want misschien vreet je je parachute. Dat is een slecht idee.
Ja. Ja.
Maar begin eerst met iets wat voor jou misschien anders is, of wat voor jou uit je comfortzone is.
Ja.
Ga naar zo'n permanent beta dag.
Ja.
Hè? Nee, maar om
Kan
maar
ik,
een heel
ja,
concreet voorbeeld te
zeker.
geven.
Ja.
Ik heb al zoveel mensen de afgelopen 6, 7 jaar gesproken die zeggen, nou, wauw, weet je, dat was gewoon zo anders. Maar dit is nou precies een voorbeeld van een hele veilige omgeving.
Klopt.
Ja? Dit is Permanent Bed is helemaal zo gedesigned, hè?
Ja.
Het is gedesigned dat het veilig is.
Ja.
Het is gedesigned dat het eigenlijk niet uitmaakt. Er zit geen pretentie aan. Want als je daar gaat spreken, heeft niemand van tevoren afgesproken dat jij de geweldigste spreker moet zijn die er is. Of dat je de geweldigste boodschap. Het is helemaal nergens afgesproken dat dat zo is. Er is wel een ambitie. Bij iedereen voel je het gevoel dat ze iets aan zichzelf van de wereld een beetje beter en mooier willen maken.
Ja.
Hè? Wat dat dan ook is, mag iedereen zichzelf invullen.
Ja.
Wij hebben ervoor gekozen omdat dat nou iets, aan eenmaal iets is waarvan we denken dat iets is wat van enorme invloed is op de wereld op dit moment en de komende zoveel jaar technologie. En dat is ook een best wel een breed begrip natuurlijk. Eigenlijk is alles technologie tegenwoordig bijna.
Ja.
Maar het is vooral heel veilig en mensen kunnen daar in aanraking komen met mensen, ideeën, concepten en soms ook technologie die ze echt nog nooit ergens anders hadden gezien. In
Nee.
een omgeving waarvan je kan denken, je mag net zo denken van nou, wat een bullshit, of denken, wauw, zo had ik nog
Ja.
nooit naar de wereld gekeken.
Ja.
En dat kan al een, en dat is bij heel veel mensen al een stap zijn om, nou oké, okay. Dus dat is, ik ben heel blij dat we iets gecreëerd hebben
Ja.
wat dat maakt. Nou,
Ja.
vervolgens zit er geen stekker aan, zoals ik het noem. Hè. Dus het wordt niet gesponsord, het wordt niet
Nee.
geen subsidie, noem maar op. We hebben maar vier regels. Dus er zit geen stekker aan die iemand anders eruit kan trekken. Dat is precies wat ik bedoel met constructies om je organisatie heen leggen. Die zeg maar informeel zijn, maar wel heel krachtig. Maar waar niet per se heel veel budget voor nodig is. Maar dus waar niet iemand kan zeggen, ik ga de stekker eruit trekken. Niemand kan hier de stekker uit trekken. Doe niets wat niet mag. Het kost geen geld, het is geen subsidie. Hè?
Ja.
En grappig, ik had het net over het ontwikkelen van een ecosysteem om jezelf heen. Permanent Beta is natuurlijk mijn ecosysteem. Niet alleen van
Ja.
mij, hè, maar
Nee.
van heel veel mensen.
Ja.
Maar voor mij is Permanent Beta een van de belangrijkste ecosystemen om ervoor te zorgen dat ik continu mensen om me heen heb die nieuwe ideeën hebben, nieuwe concepten lanceren, veel meer weten van mij dan ik weet van een bepaald concept of techniek of theorie. Die continu bereid zijn om daarover te delen.
Ja.
Weet je, maar dat kun je op allerlei formaten
Ja.
kun je dat loslaten. Dus wil je iets veranderen? Ik geloof persoonlijk veel meer in kleine stapjes dan in één keer heel groot. Waarom? Gewenst gedrag moet je makkelijk maken, ook bij jezelf. En dat doe je volgens mij veel eerder door kleine gewoontes te veranderen. Microhabits, atomic habits. Daar wordt nu veel over geschreven. En de simpelste metafoor en de duidelijkste is eigenlijk wat ze wel zeggen: crash diets don't work. Dus mensen die proberen 40 kilo in één keer af te vallen, dat lukt ze soms wel in één keer, met als gevolg dat ze na 45 kilo aankomen weer. Omdat het namelijk te veel van jouw wilskracht vergt en discipline vergt op de lange termijn. Het kost je te veel energie en moeite om gedrag te vertonen wat jou blijkbaar niet automatisch makkelijk afgaat. Dus zul je dat op een andere manier moeten inregelen. En denk ik dat dat eerder gaat door iedere keer kleine dingen te veranderen die jou de kant op nudgen, duwen, schuiven waar je naartoe wil. Dus al begin je met een andere route te nemen op je fiets, of loop je een keer niet door het park, maar door de straat, of ga je een keer lees je niet een, als je altijd science fiction leest, niet eens, of als je nooit science fiction leest, lees je een keer een science fiction boek. Of dat je begint met jezelf bloot te stellen aan andere dingen dan die jij in je normale peer-to-peer omgeving tegenkomt.
Ja.
Nou, maakt eigenlijk niet uit wat. Eet wat anders.
Ja.
Ja, het geweldig concept van Erwin Witteveen, dat is de mede-auteur van Nooit Af, samen
Ja.
met ik was aan het eten met Erwin en die zei, maar ik ging een keer eten met hem en toen viel me op dat hij iedere keer iemand anders liet beslissen over wat hij deed. En toen zeg ik, ja, ik ben op dit moment ben ik bezig met randomize my life. Dus als hij ergens kwam, ja, eten. Ja, wat wilt u eten? Ja, kies jij maar. Ja, maar wilt u dan vlees of vis of wilt u dan vegetarisch? Nee, ja, nee, kies jij maar. Ja, maar wilt u dan... Weet je, dat is helemaal heel grappig om te zien wat er aan gebeurt. Want de mensen willen natuurlijk niet de verantwoordelijkheid over jouw eten in een restaurant. Nee. Dat begrijp ik ook nog wel.
Ja.
Maar die was dus de hele tijd gewoon zo van, nou, ik laat gewoon, en dat is natuurlijk als uitprobeersel leuk, hè?
Ja.
Ik weet niet of je zo de hele tijd door het leven moet gaan, maar...
Het was puur een experiment voor hem.
Het is een experiment, ja, en ja. Dat is natuurlijk heel erg leuk om dat soort experimenten met je eigen leven uit te voeren. En het allerbelangrijkste is gewoon dat je eerst jezelf afvraagt, hoe belangrijk vind ik het? Wil ik het ook echt? Wil ik echt iets anders? En wat heb ik ervoor over? En niet met bullshit aankomen als van... Ja, maar ik ben te druk. Ik heb geen tijd. Ik bedoel, als je iets belangrijk vindt... dan maak je er altijd tijd voor.
Ik zag ergens de quote van... mediteer 20 minuten per dag. Tenzij je druk hebt, mediteer dan een uur.
Ja, die staat in mijn boek, ja.
Oké, ja. Dat deed hij maar aan denken wat je net zei.
Het is een oud Chinees gezegde, geloof ik, of Japans, ik weet niet meer precies, maar inderdaad, eigenlijk moet je iedere dag, ja. Nou ja, weet je, ik weet nog dat voor mij begon een grote verandering, grappig genoeg, toen ik de 4-Hour Workweek van Timothy Ferriss had gelezen.
Ja.
En dat vond ik zo treffend ook, dat het ging over prioriteiten stellen in je leven en hoe je met werk om kan gaan. En als je kan je effectiviteit enorm vergroten als je beter gefocust bent op je werk natuurlijk. Maar dat hij ook zei, ja weet je, tijd is eigenlijk nooit, het is iedere keer een keuze. Want hoe kan het nou zo zijn dat we hebben nooit tijd, behalve als die hele belangrijke prospect belt dat je... 's middags om 2 uur in die en die stad moet zijn. Mm-hmm. En dat is een hele belangrijke prospect of klant. En dan kan het ook.
Ja.
En dan kan het altijd.
Nou. Ja.
En dan is het misschien een vergadering en iedereen om je heen zegt... Nou, kom maar eigenlijk wel goed uit dat hij niet doorgaat, die vergadering. Nou, dat is grappig.
Ja.
Waarbij ik niet zeg dat meetings niet belangrijk zijn. Alleen nee. Over het algemeen zijn vergaderingen gewoon vrij giftig.
Ja. Je hebt een boek geschreven.
Ja.
Dat lijkt me een behoorlijk project. Hoe ben jij productief? In het algemeen en specifiek het schrijven van een boek.
Ja. Bij mij zijn er twee dingen. Eén, ritme. Ritme aanbrengen in dingen. Waardoor ze gewoontes worden, waardoor ze geen energie meer kosten. Dus op het moment dat je realiseert dat als je jezelf moet dwingen tot dingen, dan kost je heel veel energie. Ja, ongeveer 20-25% van je energiehuishouding gaat naar je hersenen. Dat is, vind ik, vrij veel, naar je cognitieve proces.
Ja.
Waarbij een groot gedeelte daarvan gaat naar, zal ik nu dit doen of zal ik dat straks doen? Zal ik nu de was doen of ga ik eerst de boodschappen doen? Of ga ik nu mijn mail doen of zal ik straks... ik moet eigenlijk dit artikel schrijven. Nou, weet je, ik klik nog even of het belangrijke mail is. Dan ben je jezelf gewoon aan het cheaten, hè? Want dan wil je gewoon het stuk niet schrijven. En er is altijd wel een mailtje.
Ja.
Die je dan weer op ongelezen klikt, omdat je daar geen zin in hebt. Dus dan pak je een ander mailtje, waar je wel zin in hebt.
Ja.
Zo heet het.
Ja.
Ja. Ja. Dus dit is het eerste waar je vanaf moet, van dit soort grappen.
Ja.
Dus voor mij is het aan de ene kant ritme om ervoor te zorgen dat als iets een gewoonte wordt. Dus daarom zeg ik, het boek heeft zich eigenlijk in de ochtenden geschreven. Dus ik ben begonnen met een soort van 10 dagen vrijmaken op een aparte plek. En datgene, de eerste bult die ik in mijn hoofd had zitten qua concept en idee, gewoon allemaal maar eruit pletteren, wat er gewoon super onsamenhangend gewoon beginnen. Hè? Dus dat is het ook, gewoon beginnen. Gewoon
ja.
Heel belangrijk, hè, trouwens, want ik ken zoveel mensen die ergens niet aan beginnen omdat ze vinden dat er iets niet klaar is.
Ja.
Ja, mijn website is nog niet klaar. Ja, mijn logo is nog niet klaar.
Ja,
bankrekening is nog niet geopend. Ja, mijn auto is nog niet mooi genoeg. Ja, maar ik moet eigenlijk nog, ik ben zelf nog niet klaar. Ik moet eigenlijk die cursus nog afmaken.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja, herkenbaar. Ja.
Dus gewoon beginnen, struikelen, opstaan, vallen, leren, weer opnieuw beginnen, weer struikelen, weer opstaan. Het gaat zoveel sneller en zoveel makkelijker allemaal.
Ja.
Dus dan
Voorwaarts struikelen, toch? Dat
voorwaarts,
is,
voorwaarts struikelen. En dan vervolgens, dus eerst die bult en dan een ritme aanbrengen in het ritme wat je al hebt. Dus je integreert het in een ritme wat van jou al is. Dus ik heb 's morgens ging ik altijd sporten en toen zei mijn uitgever: hé, maar is het dan niet handig om dat sporten wat je toch al doet, dat je daarvoor eerst een half uurtje schrijven plakt? En dan mag je jezelf belonen met sporten, zeg maar.
Ja.
Dus sommige mensen vinden dat een heel raar concept, jezelf belonen met sporten. Maar dat mag ook iets anders zijn. Belonen met
Ja.
een bak koffie is ook
Ja.
best. Ik wil eerst dit doen, dan mag ik koffie. Of ik ga eerst dit doen, dan. Of ik drink eerst een glas water, dan mag ik een glas wijn. Of ik. Nou ja, maakt niet uit, doe iets, maar
Ja.
plak het aan elkaar. En dan vervolgens. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Dus het is ook weer een combinatie van beginnen en gewoon maar iets doen. Vervolgens erachter komen wat je wel en niet kan in dat proces. Dus waar je eigenlijk hulp nodig hebt. En dit is heel belangrijk, want anders gaan we leven op onze eigen beperkende overtuiging. Dus dan gaan we namelijk aannames doen over wat we wel en niet kunnen. En dan gaan we op basis daarvan hulp zoeken. En dan gaan we waarschijnlijk geld, tijd en energie uitbesteden aan dingen die we eigenlijk helemaal niet nodig hadden. Terwijl als je begint, dan kom je er precies achter wat je niet kan. Maar dan moet je je wel openstellen voor feedback. En dan kom je er dus meteen achter wat je niet kan en waar je nog hulp nodig hebt. Nou, dat is toch fucking effectief?
Ja.
Zeggen ze, ja, maar het is niet efficiënt. Oh, nou best niet efficiënt, wel effectief.
Ja.
Om dan vervolgens. En dan heb je wel ritme nodig, want anders dan kom ik mezelf heel erg tegen. Omdat ik niet van oorsprong heel gedisciplineerd ben, maar dat heb ik echt moeten leren. Om vrede te krijgen, dus discipline bij die vrijheid, aan die vrijheid toe te voegen. En dat zijn echt de twee belangrijkste pijlers voor mij. Die als ik die vrijheid niet heb, dan word ik echt gek. Maar als ik die discipline niet heb, dan word ik ook gek, want dan draai ik door. Of ga ik dingen doen die ongezond zijn voor mezelf. Nou ja. Dus zo is dat proces is ook weer een mix van twee dingen. Ritme. En aan de andere kant, dat staat helemaal aan het einde van mijn boek, Inspiration is perishable. Dus inspiratie is bederfelijk. Als je voelt dat je inspiratie
Ja.
hebt, ga het dan meteen doen.
Ja.
Dus, oh, wacht, nu komt er iets op. Alles weg. Nu komt het idee voor die blog. Nu opschrijven. Oh.
Ja.
En dan is hij niet perfect, maar dan staat hij en dan is de volgende keer heel makkelijk om even een beetje te schaven en dan komt het wel weer goed.
Ja.
Dus het is een combinatie van en ritme en tegelijkertijd begrijpen van, hey, verrek, blijkbaar is nu voor mij de tijd om dit te gaan doen. Dus laat ik het dan gewoon lekker gaan doen. En denk van, oh, ik heb nu dat goede idee, ik hoef het niet te doen, doe ik het morgen. Hey, dat is gek, hè? Morgen lukt het niet. Hoe zou dat komen? Inspiratie is bederfelijk.
Ja, mooi.
Dus het is natuurlijk allemaal alleen maar een pad van bewustzijn, ontdekken, kijken, herkennen wat is wel en niet, wat werkt wel en niet, en hoe
Ja.
zit ik in elkaar en dit werkt voor mij en dat werkt voor jou.
Ja.
En hoe ver ben je bereid om de dingen waarvan je denkt, nou weet je, ik heb ook natuurlijk, iedereen heeft slechte gewoontes. Nou ja, een aantal, daar werk je niet goed aan, want dan vind je het blijkbaar niet belangrijk genoeg. En als er dingen zijn die echt in de weg zitten. Nou, dan zijn er ongelooflijk veel tools om eraan te werken.
Ja, wat ik een mooie term vond in je boek was posttraumatische groei. Die, die had ik nog nooit eerder gehoord. Ik vond het een hele mooie samenstelling. Ja.
Posttraumatische groei, ja.
Ja.
Nou, dat kwam eigenlijk door het lezen van een artikel, kwam ik op die term. Ik was Mike al vergeten, dankjewel. Ja,
Oké.
hij is eigenlijk best wel leuk.
Ja,
Best wel leuk
hij is
artikel.
heel leuk. Hij,
Ja. Nou ja,
ja.
weet je. Kijk, ik geloof dat je heel veel kan leren van wat de natuur je laat zien.
Ja.
De natuur heeft al zo veel langer dan de mens bestaat uitgevogeld hoe dingen wel of niet weerbaar zijn.
Ja.
En de natuur heeft een neiging om van kleine beschadigingen sterker te worden.
Ja.
En die spieren ook, hè, hormesis. Nou ja, het klein beetje kapot maken van je spieren kan ervoor zorgen dat ze sterker terugkomen.
Ja.
Maar ja, we leven natuurlijk in zo'n verzorgingsmaatschappij dat we eigenlijk, ja, we mogen nergens meer schade hebben. Want alles
Nee.
moet geregeld zijn. Terwijl ik denk juist dat we weer een beetje in een, niet in een verzorgingsstaat, maar meer in een soort vrijstaat moeten komen. Waarin we zelf weer meer verantwoordelijkheid krijgen voor wie we zijn en wat we doen. En dat we ons realiseren dat er iets bestaat als posttraumatische groei. Ik heb iets meegemaakt, dat is hartstikke kloten. Maar wat kan ik ervan leren, wat kan ik ermee doen? Want die kennis, die internaliseer je namelijk ongelooflijk goed omdat het zoveel pijn heeft gedaan. Dat je kennis die niet urgent is, of kennis die niet belangrijk is, of vaardigheden of ontdekkingen die je hebt gedaan over jezelf, die niet. Weet je, als ze pijn doen, ja, dan onthoud je ze over het algemeen toch net iets beter. Of als er heel veel liefde uit voortkomt, dan ook.
Ja.
Denk ik, hè?
Ja.
Maar het is allemaal educated guesses.
Ja.
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 Ik moet even kiezen. Maar ik heb eentje opgeschreven, die komt ook terug in de coaching die ik doe. En een online training die ik heb over zelfkennis. Dus zelfkennis is zeker belangrijk. Daarbij koppel ik de vraag: naar waar ik me stellen. Wat was het gelukkigste moment uit je jeugd?
Ik vond Sinterklaas altijd heel leuk.
Wat weet je daar nog van? Wat zie je voor je?
Nee, gewoon de excitement van het hele magische ding en de cadeautjes natuurlijk.
Ja. Ja.
En ik denk uiteindelijk ook wel gewoon het samen zijn. Ja, ik heb niet, ook niet per se één moment of zo.
Nee, nee.
Nee, kijk, voor mij is het wel. Is zeg maar prutsen aan dingen. Heb ik altijd heel leuk gevonden.
Ja.
Dus knutselen aan treintjes of aan racebanen of aan afstandsbestuurbare autootjes of bouwpakketten of. En nu in het huis, mijn oudste die zei laatst voor de grap, help, mijn man is spreker, omdat ik dan vind dat ik weet je, kijk, als spreker heb je gewoon soms heel veel tijd en dan weer helemaal niks.
Ja.
En als ik geen spreeklussen heb, het is niet zo dat ik de hele dag alleen maar ga zitten lezen en zitten schrijven, want zo functioneert het bij mij niet.
Nee.
Dus, weet je, de meeste dingen gebeuren tussendoor.
Ja.
Dus je leest of schrijft en dan laat je het los en dan ga je iets heel anders doen. En tussendoor gebeuren de dingen. Daarom is meditatie natuurlijk ook zo slim.
Ja.
Of gewoon iets anders doen.
Ja.
Dus dan ben ik thuis weer aan een project begonnen wat eigenlijk veel te groot is of zo. En dan, dan zeggen ze tegenwoordig, help mijn man eens spreken.
hoe merken ze dat dan?
Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Als de badkamer overhoop ligt of... Of er is ergens gewoon iets wat het niet doet of zo.
Ja,
omdat ik denk dat ik heus wel gewoon zelf een hele kamer kan stukken of zo.
Ja. Maar ik vond Sinterklaas wel mooi. Lijkt heel suggestief, maar lijkt een permanent beta dag op Sinterklaas.
Ja. Eigenlijk wel, ja. Vind ik wel een goeie. Zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Maar dan, als het gaat over verrassingen en over bij elkaar zijn en cadeautjes uitpakken.
Ja.
Want Permanent Battle Dag zie ik ook wel als... en het mooie bij Permanent Battle is dat er eigenlijk voor iedereen cadeautjes zijn. Soms heb je gewoon net de verkeerde uitgepakt. Maar er zijn er altijd genoeg.
Ja.
En ze zijn niet van jou, want je deelt ze ook weer. Dus het is allemaal prima.
Weet je?
Dus in die zin zit dat... Kijk, dat sociale aspect is belangrijk. Ik geloof daar heel sterk in. Weet je, ik geloof heel sterk in de online wereld. Ik heb er heel lang in ondernomen.
Ja.
En tegelijkertijd kan het niet anders zijn dat wij ten diepste als mens, als zoogdieren, sociale. We zijn gewoon sociale wezens. We hebben sociale contacten nodig. We hebben informele netwerken nodig om in te. Zo organiseren we ons ook. Hè?
Ja.
Als je kijkt naar de informele netwerken binnen organisaties en samenlevingen. Die gaan eigenlijk al dwars door elkaar heen.
Ja, ja.
Het is dat wij met elkaar hebben bedacht dat het goed is om met allemaal mensen die ongeveer hetzelfde weten en ongeveer hetzelfde verdienen bij elkaar op een kluitje te gaan zitten.
Ja. Ja.
En het liefst ook nog allemaal dezelfde partij stemmen. Nou is dat in Nederland heel moeilijk, maar.
Ja. Hoe belangrijk is internet voor jou als het gaat om promotie van jouw spreker?
Ja, heel belangrijk. Hoewel ik er best wel een ambivalente verhouding mee heb, omdat ik het aan de ene kant heel moeilijk vind om mee te doen in zeg wat ik de applauswereld noem van Facebook. Mm-hmm. Ik heb ook geen Facebook meer, wel gehad.
Nee. Ja.
Ik ook een beetje moe word van alle vlogs en net iets te oude mannen die met een camera voor hun gezicht allemaal dingen de hele dag lopen roepen. En tegelijkertijd zie ik dat de clickbait daarvan heel belangrijk is. Dus tegelijkertijd zie ik dat het belangrijk is die branding. Dus ja, het is belangrijk. Mm-hmm. En ik ben mijn weg er nog in aan het vinden.
Okay.
Omdat ik tegelijkertijd het heel moeilijk vind om... dat is een beetje gek natuurlijk, want ik ben niet iemand die bang is op een podium te kruipen. En anders zou ik het werk niet doen.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel moeite om. Ik zie wat ik zou. Wat ik idealiter marketingtechnisch zou moeten doen. Om echt nog meer. Veel meer effect te hebben online.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En tegelijkertijd wil ik dat pad niet in. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik mezelf verloochen.
Okay.
Dus ik zie te veel. En ik merk ook dat ik vaak, dan schrijf ik stukken, die zijn veel te zwaar, of te inhoudelijk, of weet ik veel wat. En dan merk ik met lezingen ook wel eens dat dan denk ik, oh wacht, give the people what they want. Dat is het ook weer. Je moet gewoon, oh ja, de robots komen eraan, al jullie banen gaan weg. Ja, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal,
nee.
Aan de hand. De robots komen eraan en we hebben steeds zinvoller werk. Ja, dat is maar wel wat er aan het gebeuren is.
Ja. Ken jij het boek This is Marketing van Seth Godin?
Nou, ik ken dit boek toevallig niet, maar ik ken Seth Godin heel goed. En befaamde uitspraak is natuurlijk dat... Dus marketing moet je niet doen. Je moet gewoon een goed product hebben.
Ja, en market met empathy. Dat gaat dus niet over de trucjes. En het gaat niet over winstmaximalisatie. En het gaat niet over je ziel aan de duivel verkopen.
Nou, ik heb natuurlijk heel lang een bedrijf gehad wat eigenlijk van gewoon een webbouwer naar een digital agency ging. Dus wat steeds meer op een zeg maar reclamebureau ging lijken.
Ja.
En dat is ook een van de redenen waarom ik er een beetje, waarom ik er op een gegeven moment ook een aversie tegen heb gekregen. Omdat ik zie hoe die wereld in elkaar zit. En ik ben heel lang... best wel een adept geweest van de hele content marketing strategie. Maar dan helemaal in het begin was dat best wel idealistisch. Weet je, als je waardevolle content hebt en je zorgt dat je relevant bent voor je omgeving, dan komt het allemaal vanzelf.
Ja.
In essentie geloof ik daar ook nog steeds wel in.
Ja.
Maar het hele content marketing stuk is vervolgens natuurlijk weer mainstream geworden. En vervolgens één grote... ja, gewoon een ook weer een machine geworden van content maken waar mensen blijkbaar behoefte aan hebben, maar die niet per se waar hoeft te zijn.
Nee.
Of ik ga mijn product vervolgens zo goed een verhaal vertellen dat dus het was eerst van oké, simpele marketing was oké, mijn product is niet goed, wil je een andere verpakking verzinnen?
Ja.
Oh, mijn product is echt niet goed, zullen we ook een ander logo verzinnen?
Ja.
En toen werd het van mijn product is niet goed, zullen we maar een ander verhaal verzinnen?
Ja.
Dus een beetje een essentie is natuurlijk dat de ideale match, en het heeft wel een stuk gedaan. Het internet heeft natuurlijk, bij Google heeft een zo'n gast er een keer een heel mooi boek over geschreven. Dat heet The Zero Moment of Truth.
Okay.
En dat gaat eigenlijk over, je hebt in een klassieke marketing, of heb je de first moment of truth en de second moment of truth.
Yeah.
The first moment of truth is zeg maar... Ik ben in aanraking gekomen met een product. Dus bijvoorbeeld, ik zie een reclame op televisie of ergens anders
van gilet met 28 mesjes, want dat is nog beter dan 26 mesjes of zo.
Ja.
Vervolgens is de first moment of truth, is ik kom in een winkel in aanraking met de productstand. En dat voldoet inderdaad aan mijn verwachting.
Ja.
En de second moment of truth is, ik kom thuis, ik haal het product uit de verpakking, ik ga het gebruiken. En dan voldoet het inderdaad aan wat ik wil.
Ja.
En zij zeggen, er is sinds de komst van internet is er een zero moment of truth. Namelijk, online kan ik zien wat andere gebruikers over het product zeggen.
Ja.
Op grote schaal. En dat werkt wel nog steeds voor veel producten, mits niet gemanipuleerd.
Ja.
Door fake content machines die, ja, die gewoon reviews boosten die niet echt zijn.
Ja.
Maar als je onder de oppervlakte van het internet gaat zitten, en dat is wel wat ik geleerd heb, omdat ik natuurlijk heel veel onderzoek doe over bepaalde onderwerpen, als het gaat om technologie, dan ga je wel een systeem ontwikkelen waardoor je vrij snel naar beneden kan om te zien, heeft een auteur een bepaalde credibility?
Ja.
Is dit een technologie die gewoon gehyped wordt, of is het echt iets wat zeg maar tractie kan krijgen of überhaupt bestaat?
Ja, ja, ja.
Soms komt er een beetje ervoor en is het een grote hoax, weet je wel.
Ja, ja.
Er rennen daar tot aan kranten en alles erachteraan.
Ja.
Maar weet je, uiteindelijk denk ik, zie ik het als playing the long game. Dus
klopt.
Ik blijf gewoon, zeg maar, proberen om. Ik ben mezelf. Ik probeer consequent te zijn in mijn uitingen. Of in ieder geval na te denken over wat ik doe.
Ja, ja.
Ik heb een nieuwsbrief die met 1500 volgers. En dat is een van mijn betere communicatiekanalen, waar ik eigenlijk te weinig mee doe, omdat ik iedere keer veel te veel tijd in stop. Dus dan is de barrière, hè, dus mijn eigen
leven
staat daar niet op. Hè, de barrière is te hoog, dus daar moet ik iets mee. Ik hoor het nu zelf zeggen, hier moet ik iets mee.
Ja.
Maar waarin ik niks verkoop,
niks.
Ik heb één keer alleen promotie voor mijn boek gemaakt. En dan ging ik ze nog weggeven ook, dus nou, oké. maar die alleen maar gaat over wat ik beleef, wat me bezighoudt en noem maar op.
Ja.
En toch bouwt dat een soort van audience op.
Ja.
Die eigenlijk een soort van blij is dat ze niet een nieuwsbrief krijgen waar at the end of the day gewoon iets verkocht moet worden.
Ja,
moet door die pijplijn heen geduwd worden.
Ja, ja. Ja, ja, klopt. Ja, ik vind het blogartikel van Kevin Kelly over de 1000 true fans. Dat...
Ja.
Seth had New Rules of the New Economy als een van de belangrijkste vijf marketingboeken bestempeld. Dus Kevin belt hem op van...
Het is geen marketingboek,
zie je wel. Is het wel. Elk goed boek dat een goed product is, is er maar...
Nee, maar als je het over de 10 Rules for the New Economy hebt, weet je, ik bedoel, ik heb dat twee keer gelezen.
Ja.
En de eerste keer dat ik het las was al 8 of 10 jaar nadat hij het geschreven had.
Yeah.
En toen dacht ik echt... Huh? Yeah.
Ja.
Heeft die man dat toen?
Ja. Ja. Ja.
Ik bedoel... Nou, als je het nu leest...
Ja. Yeah.
Dan is het dus 16 of 18 jaar oud, denk ik.
Ja. Yeah.
16 jaar oud.
Ja.
Yeah. Dat is... Het is het interessante van oude boeken lezen... Is dat je erachter komt wie de neiging heeft om... om een klein beetje te begrijpen wat er gebeurt.
Ja, ja. Hij weet het wel heel goed.
En Kevin Kelly heeft wel de neiging om het heel ietsje te snappen, hoor.
Ja. Ja.
Leuk.
Dank je wel voor in ieder geval het goede gesprek.